Dat is ook waar ik vanochtend over wil spreken. God begint in het gewone. Dat is de titel van de preek vanochtend. God begint in het gewone. En het wonder, dat is de keerzijde daarvan. Je zou kunnen zeggen, God begint in het gewone. Nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Toch? Dat kan je dan zeggen. Dat zeggen we ook wel eens te vaak tegen elkaar. Doe maar gewoon, aan mijn lijf geen polonaise. Doe maar gewoon, doe maar gek genoeg. Of wordt het hier in Groningen niet gezegd? Jawel, toch? Soms. Ja. En dus als je dan de titel hoort, God begint met het gewone, zou je kunnen denken, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar ik geloof dat het juist anders is. Begin maar gewoon, want God maakt het uiteindelijk toch wel gek genoeg. Laten we maar gewoon beginnen met wat God in onze hand heeft gegeven, met het koffiekopje waarmee we vanochtend binnenkwamen. Want God kan dan de rest wel gaan doen. Hij brengt het gekke wel erin, hij brengt het mooie erin, hij brengt het krachtige erin. Maar laten we vooral gewoon beginnen. Laten we niet te hard van stapel lopen. Laten we niet te veel willen. Ik moest tijdens de aanbidding, toen vanochtend de band samen met de zaal zo prachtig we samen God aanbaden, moest ik denken aan een tekst en die staat niet op de beamer. Piet, hè? Je zit achter de beamer vanochtend, hij staat niet op de beamer. Dus ik breng je meteen in verwarring. Maar ik kom uiteindelijk bij de beamer uit. Maar ik lees dit gewoon even voor. Uit Jesaja 11. En daar moest ik aan denken tijdens de aanbidding. Uit de stronk van Isaïe schiet een telg op, Jesaja 11 vers 1. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heere zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en ontzag voor de Heere. Hij ademt ontzag voor de Heere en zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Ofwel, die scheut die uit de wortels van de stronk van Isaïe omhoog is geschoten. Wij weten nu achteraf dat Jesaja het over Jezus had. Jesaja keek met een arendsoog, keek hij met een scherp oog, keek hij vooruit door de eeuwen heen. En hij zag Jezus terwijl hij dit uitsprak. En hij zei uit de stronk van Isaïe, nou een stronk. Dat is vergaande glorie toch? Een stronk, daar kan niet meer zoveel mee gebeuren. Maar God zegt hier, uit een stronk, uit iets dat levenloos lijkt, iets dat afgebroken lijkt, iets dat kapot lijkt. Uit dat levenloze en afgesloten en kapotte, daar kan ik weer leven uit voort laten komen. En dan staat er uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Het gaat over Jezus. Hier staat dat daar waar Jezus tot leven komt, daar waar Jezus geboren wordt in ons hart, daar komt hij vaak terecht in moeilijke omstandigheden. In een stronk. En misschien ben je hier vanochtend wel gekomen en je hebt het idee, mijn leven stelt niet meer zo heel veel voor. Ik voel me een beetje een stronkje. Ik heb het idee dat er weinig leven in mij is. En ik heb het idee dat ik weinig toekomst meer heb. Er is geen vrucht meer aan mijn boom, er hangen geen bladeren meer aan mijn boom, er zijn zelfs geen takken meer. Ik kan zelfs geen schaduw meer geven aan mensen. En wat rest van mijn leven is een stompje. Een stronk. En dan zegt Jesaja hier vooruitkijkend naar de geboorte van Jezus. Uit die stronk, uit die moeilijke, levenloze omstandigheid zal iets bijzonders voortkomen. Want Jezus wordt geboren in moeilijke omstandigheden. Zo ging dat 2018 jaar geleden. En zo gaat het vandaag nog steeds. Juist wanneer onze levens zo uitzichtloos lijken, is er hoop voor Jezus. Want Jezus wordt geplant in uitzichtloze stronkjes. En in stompjes en in levenloze dingen. Waar hoop verschoten lijkt, waar hoop niet meer aanwezig lijkt te zijn, waar wanhoop aanwezig is, daar is plek voor Jezus. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. En nou, hoe ziet die geest er dan uit? Het is een geest van wijsheid, van inzicht, van kracht, van verstandig beleid, van kennis, van ontzag voor de Heer. Hij ademt zelfs ontzag voor de Heer. En zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn. Jezus heeft niets te maken met uiterlijke schijn. Jezus heeft sowieso niets te maken met fake, met schijn. Ook weinig met uiterlijk. In Jezus was weinig uiterlijke schoonheid en kracht te ontdekken. Maar zijn kracht was innerlijk. Want die zevenvoudige geest die hier genoemd wordt, die rustte op hem. En die gaf hem kracht en benzine en energie en brandstof. En zo is het vandaag nog steeds. God begint in het gewone. Laat het gewoon even tegen elkaar zeggen. Even stoot je buurman maar even aan en zegt, God begint vandaag in het gewone. God begint vandaag in het gewone. Het wonder waar je naar verlangt, heb je binnen handbereik. Want God begint in het gewone. God begint dichtbij. Het wonder waar je naar verlangt, je hebt het al in je hand. En dan komen we terecht bij de tekst die op de beamer staat. Exodus hoofdstuk 4. En je kunt het mee opzoeken, je kunt het ook vanaf de beamer lezen. Want ik wil iets vertellen over het leven van Mozes. Maar goed, met de tekst van net hebben we toch even iets kerstigs in de preek gehad. Merry Christmas. Exodus hoofdstuk 4. En daar komen we midden in het verhaal van Mozes terecht. En het lijkt even een rare sprong, maar dat is het niet. Want ook hier zien we weer opnieuw dat God begint in het gewone. God begon in het gewone door heel de Bijbel heen. Met Adam en Eva. Hij begon met het gewone. Het begon met stof. En daarna elk verhaal in de Bijbel, het begint altijd in het gewone. God begint met het aardse. En bij het natuurlijke, daar voegt hij het bovennatuurlijke aan toe. Hij begint nooit bij uiterlijke schijn. Hij begint altijd bij het gewone. En zo ook in het leven van Mozes. Zijn jullie er klaar voor om iets te leren uit het leven van Mozes? Ja, hè? Mooi. Nou, het begint niet mooi trouwens. Want Mozes staat bij de brandende braamstruik en God heeft tot hem gesproken. En zo gaat het verhaal dan verder. En terwijl God tot hem spreekt, merk je dat Mozes een beetje onzeker begint te worden. Mozes die denkt, ja, God kan wel door mij heen willen werken, maar wie ben ik dat hij door mij heen zou werken? En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1, opnieuw maakte Mozes bezwaar. Dus dit verhaal begint met bezwaar maken. Zoals misschien ook terwijl we hier zitten, er wat bezwaar is in je hart. En je denkt van, nou, ik weet niet of ik echt klaar ben. Ik heb wel ja gezegd net, maar ik weet niet of ik echt klaar ben voor de boodschap van God. Mozes maakte bezwaar en toch begon God verder te spreken tot hem. En dan staat er, Mozes zei, stel dat ze niet naar me luisteren. Ze zullen me vast niet geloven. Ze zullen niet naar me luisteren. Stel dat, zei hij. Ze zullen misschien zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. Maar de Heer vroeg, Mozes, wat heb je daar in je hand? Een staf, antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heere. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. En Mozes deinsde achteruit. In andere vertalingen staat, Mozes rende weg. Mozes deinsde achteruit, hij rende weg. Maar de Heere zei tegen Mozes, grijp de slang bij zijn staart. En toen Mozes dat deed, veranderde in zijn hand de slang weer in een staf. En de Heere zei, hierdoor zullen ze geloven dat de Heere, de God van hun voorouders, de God van Abraham, die man die zo gewoon begon, de God van Isaac, die man die zo gewoon begon, de God van Jacob, ook weer zo'n gewone man, zo zullen ze geloven dat de God van Abraham, Isaac en Jacob aan jou verschenen is. En zo eindigt dan het stukje tekst van de Heere God dat we vanochtend met elkaar lezen. Maar iets verder weg in vers 17 gaat het dan verder. Want opnieuw wordt in vers 17 de stok genoemd, de staf genoemd. Want dan staat er in 4 vers 17. En neem je staf, Mozes, neem je staf in de hand. Want daarmee moet je wonderen doen. Vers 20. En Mozes zette zijn vrouw en kinderen op een ezel. En hij ging weg. Terug naar Egypte. De staf van God hield hij in zijn hand. En door heel de Mozes geschiedenis heen zie je telkens opnieuw weer dat de staf van God wordt genoemd. De staf van God, de staf van God. Elke keer opnieuw, de staf van God. En toen ik erover na ging denken, toen dacht ik, met die staf wil God iets tegen ons zeggen. Het staat er niet voor niks elke keer. Dat Mozes met de staf in zijn hand liep. De staf, dat was voor hem net zoiets gewoon zoals vandaag voor ons een telefoon, een iPhone. En die heb je in je zak, die heb je bij je, die voel je niet eens. Dat is gewoon, dat zit ergens. En die heb je bij je. Nou, zo had Mozes ook een staf in zijn hand. En die staf, overal waar Mozes liep, daar liep zijn staf. En overal waar de staf was, daar liep Mozes. Mozes en de staf, die waren niet zonder elkaar te verkrijgen. Dat was gewoon, die staf, die hoorde bij Mozes. En iedereen in die tijd had een staf. De staf, daar liep je mee. De staf, daar jaagde je honden mee weg. De staf, daar drukte je een beetje kinderen mee weg. Als je door het kamp liep en je had een beetje last van kinderen, dan, dat was die staf. Die staf, die was levensbelangrijk. En als God dan aan Mozes vraagt, Mozes, wat heb je in je hand? Dan vraagt God dat niet omdat hij niet weet wat Mozes in zijn hand heeft. Als God een vraag stelt, is het nooit omdat God het antwoord nog niet weet. Als God een vraag aan jou stelt en ook toen aan Mozes stelde, dan is het altijd omdat hij ons, omdat hij Mozes, omdat hij jou iets duidelijk wil maken. Mozes, wat heb je in je hand? God wist het. Maar Mozes, die kijkt naar zijn hand. En hij zegt, ja, een staf, Heere God. Een staf. Wat kan je nou met een staf beginnen? Heere God, we zijn aan het praten, u vanuit de hemel. Ik sta hier op de aarde in het stof. En we zijn aan het praten over dingen. En ik verwacht eigenlijk van u, Heere God, dat u over heilige dingen gaat praten. Maar u praat nu, u vraagt een beetje naar de bekende weg. Want natuurlijk, ik heb een staf in mijn hand. En opnieuw, als God iets vraagt aan ons, is het omdat hij ons iets duidelijk wil maken. En God wilde duidelijk maken, Mozes, ik wil met jou beginnen. En ik begin met jou niet met het buitengewone. En ik begin met jou niet met de uiterlijke schijn. Maar ik wil met jou beginnen met het gewone. En daarom, Mozes, wat heb je in je hand? Heere God, ik heb een staf in mijn hand. Die staf. Die staf die al zo lang met Mozes meereisde. Nou, wij weten wat er later zou gaan gebeuren met die staf. Maar Mozes wist dat niet. En als Mozes naar die staf keek, dan dacht hij terug aan de eerste 40 jaar van zijn leven. Misschien had Mozes die staf, hij was inmiddels 80, misschien had hij die staf al wel heel lang. Misschien was het een staf die hij ooit had gekregen aan het hof van Farao. En het was misschien een hele goede staf die hij had gekregen aan het hof van de Farao. Een hardhouten staf misschien wel. Of van Egyptisch bijzonder hout. En in de tijd, back then, vroeger was dat een bijzondere staf geweest. Want wanneer Mozes keek naar de staf in zijn hand, dan dacht hij terug aan die jaren die ver voor hem lagen. Die eerste 40 jaar waarin hij had gediend aan het hof van de Farao. En dat waren jaren geweest, die eerste 40 jaar van zijn leven, waarin hij bijzondere dingen had meegemaakt. Jazeker, het waren jaren geweest waarin hij had gediend aan het hof van de farao. En hij had een goede baan gehad destijds. Maar tegelijkertijd in die eerste 40 jaar van zijn leven, toen hij die goede baan had aan het hof van de farao, hij werd klaargestoomd om de opvolger te worden van de grootste machthebber van die tijd. En in die tijd, toen hij die goede baan had, daar had hij natuurlijk goede herinneringen aan, maar ook wel slechte herinneringen had hij daaraan. Want in die 40 jaar had hij allerlei talen geleerd en hij had wiskunde geleerd en hij had in de beste klasse gezeten van die tijd. En hij was Egyptisch, had hij leren spreken, de taal van die tijd. En hij zal ongetwijfeld een opgeleid zijn en hij had een goed redenaar moeten worden in die tijd. Die eerste 40 jaar, hij had zo zijn best gedaan in die baan die hij had en in de toekomst die voor hem lag. En als Mozes daar in het stof, terwijl God met hem sprak, naar die staf keek, dacht hij misschien wel terug aan de vergane glorie van Egypte. De tijd dat hij die staf misschien ooit met kerst cadeau had gekregen. En dan keek hij en dan zag hij die staf. En hij zal hebben gedacht, Heere God, begin nou niet over die staf. Want die staf doet mij herinneren aan die tijd van vroeger, 40 jaar. In Mozes' herinnering zullen het 40 verloren jaren zijn geweest. Want al was zijn carrière booming en al ging het allemaal zo goed, hij had altijd in zijn hart dat diepe verlangen naar de God van Israël gehad. En hij had 40 jaar lang, die eerste 40 jaar van zijn leven in Egypte, had hij te maken gehad met een farao die zijn volk vervolgde, die zijn volk misbruikte, die zijn volk aan het werk zette. En Mozes, hij had nooit echt Israëliet kunnen zijn, maar in zijn hart was het hart van een Jood, van een Israëliet. Dus Mozes, als hij terugdacht aan die eerste 40 jaar van die stok, dan dacht hij terug aan 40 verloren jaren, waarin hij misschien wel carrière had gemaakt, maar waarin hij tegelijkertijd voelde, er is diep verlangen in mijn hart en dat verlangen, dat wordt niet bevredigd. Ik verlang naar God, maar ik moet de farao dienen. Ik verlang ernaar om met Israël op stap te gaan en weg te gaan. Ik verlang naar verlossing, maar ik moet een land dienen dat niet mijn land is. En het zal een herinnering zijn geweest op dat moment dat God tegen farao sprak. Daar in Midian zal het een herinnering zijn geweest aan 40 verloren jaren, waarin weemoed en allerlei wensen en verlangens elkaar afwisselden. 40 jaar, 40 verloren jaren. Of misschien, toen Mozes naar die staf keek, terwijl God met hem sprak, heeft hij teruggedacht aan de tweede 40 jaar van zijn leven. Voor iedereen die het Mozes-verhaal kent, toen Mozes uit Egypte wegging, hij vluchtte, hij rende weg. Waarom? Omdat hij een Egyptenaar om het leven had gebracht. Die Egyptenaar die was nogal cruel geweest, nogal hard geweest tegen twee Israëlieten. En Mozes, die in zijn hart Naast dat hij die carrière had gemaakt, zat er in hem ook dat verlangen naar de God van Israël. En in zijn hart zat ook verzet tegen Egypte. En hij kon het niet langer aanzien. En toen hij 40 jaar was geworden, toen kon hij het niet langer aanzien. En toen brachten die Egyptenaren om het leven. En hij deed dat met goede bedoelingen, want hij wilde de Joden beschermen. Hij wilde de Israëlieten beschermen. En hij probeerde het goede te doen, maar hij deed het niet op de goede manier. Zoals wij ook in ons leven vaak goede dingen proberen te doen. Maar we doen het vaak niet op de goede manier. Of we proberen goede doelen achterna te gaan, maar we doen het met de verkeerde hartsgesteldheid. En wat gebeurt er dan? Dan moeten we wegrennen voor ons verleden. Zo gaat het vaak in ons leven. En zo was het ook bij Mozes. Mozes had iets goeds gedaan, maar hij deed het op de verkeerde manier. Hij was in verzet gekomen, maar hij deed het op de verkeerde manier. En Mozes was weggevlucht vanuit Egypte en hij was naar Midian gegaan. De plek waar hij op dit moment was in het verhaal dat we net gelezen hebben. En in Midian had hij zijn schoonvader ontmoet, omdat hij waarschijnlijk ook zijn vrouw had ontmoet. En met het ontmoeten van zijn schoonvader was er ook een oplossing gekomen voor Mozes. En Mozes die had een kudde te leen gekregen van schoonvader Jethro. En Mozes was de herder geworden van de geleende kudde die eigenlijk van zijn schoonvader Jethro was. Dus toen Mozes geroepen werd door God op het moment in het verhaal dat we net lazen. En toen hij keek naar de staf in zijn hand, zal hij ook teruggedacht hebben aan de tweede 40 jaar van zijn leven. Want waar de eerste 40 jaar gekenmerkt werden door carrière, daar werd de tweede 40 jaar van zijn leven gekenmerkt door verlies en door verdriet. En Mozes, die ooit bedoeld was om de opvolger te worden van de grootste machthebber van de wereld, was in de tweede 40 jaar van zijn leven een zielig hoopje mens. Hij was herder van een kudde die niet eens van hem was, van een geleende kudde. Moet je je voorstellen? Dan vlucht je weg, je hebt je koningskleren nog aan, je hebt je koningsstaf bij je. En dan kom je terecht bij je schoonvader en dan ga je de kudde hoeden van je schoonvader. En dan loop je 40 jaar lang met een stel mekkerende schapen achter je aan die niet eens jouw eigendom zijn. Een geleende kudde van je schoonvader. Nou, dat is het dieptepunt in je leven. En in die tijd was het ook nog, zie, herder, dat is een beroep dat in onze tijd, als wij aan herder denken, dan denken we aan romantiek en aan stilte en aan rust. Het schijnt dat in beroepskeuzetesten, dat wanneer mensen de keuze krijgen om een soort romantisch beroep aan te kruisen. Wat kruis je dan aan? Chris, jij zit in die business, schaapsherder toch? Iedereen die overwerkt is, wat wil die worden? Boswachter en schaapherder. Ja. Nou, als Chris het zegt, dan is het zo. En Mozes, die werd schaapherder, maar in die tijd zat er helemaal geen romantiek om het schaapherderschap, want het was knetterhard werken. En mannen waren in die tijd strijders, kinderen waren schaapherders, zo'n beetje zo door de velden. En als er geen kinderen waren, dan deden de vrouwen dat werk. En het was knetterhard werken. Het was hard werken. En het was geen beroep van aanzien. Dus Mozes moest hard werken. Zijn werk was gevaarlijk. Het was werk dat normaal door vrouwen en door kinderen werd gedaan. En we weten allemaal, in de maatschappij van toen was er een scheiding tussen wat mannen deden en wat vrouwen deden. Dus Mozes deed werk dat niet in aanzien was. En er zat helemaal geen romantiek in het leven van Mozes toen hij in Exodus hoofdstuk 4 geroepen werd door God. Mozes, wat heb je in je hand? U ziet het toch, Heere God, een staf. Die staf die mij doet denken aan mijn verlies. Die staf die mij doet denken aan mijn verloren jaren. Die staf die mij doet denken aan de eenvoud waarin ik op dit moment wandel. Die staf, als ik ernaar kijk, dan denk ik aan de vergane glorie van mijn carrière. En aan 40 jaar lang strijden voor u, zonder dat er ooit roeping in mijn leven is geweest. En die staf, dat was een beetje zoals dat stronkje van Isaïe, denk ik. Wat kon God nou beginnen met een staf? Wat kan God vandaag beginnen met je leven? Wanneer je terugkijkt naar de verloren jaren die achter je liggen. Want wanneer God vandaag aan jou vraagt, wat heb je in je hand? Dan denk ik dat heel veel van degenen die hier zitten, net zoals ik, wanneer we kijken naar wat we in onze hand hebben, dat we kijken naar verloren jaren die achter ons liggen. Ik weet het zeker. Ik ben zelf net 40 jaar geworden en 40 jaar is jong, maar lang genoeg om mensenkennis te hebben en lang genoeg om voldoende mensen te hebben ontmoet die precies zo zijn zoals ik wanneer God ons roept. Wat heb je in je hand? Nou, bar weinig, Heere God. Een staf. En die staf doet me denken aan vergane glorie van vroeger. Die staf doet me denken aan verloren jaren. Die staf doet me denken aan het verlies dat ik heb geleden. En die staf doet me denken aan de eenvoud waarin ik wandel. En er is weinig uiterlijke schijn aan mij. Maar Heere God, Tegelijkertijd zeggen wij vanochtend, als u destijds met de staf van Mozes een begin kon maken, als u begint in het gewone, als het vroeger zo was met Adam en Eva, als het vroeger zo was met Mozes, als het zo was met Abraham, Isaac, Jacob, als het zo was met Esther en met Rut en met Maria, waar u binnenkwam door de engel Gabriel in dat stadje Nazareth. En waar u zei, zie je, nou komt er toch iets van kerst in de preek vanochtend. En waar u zei door de engel Gabriel, Maria, Maria. En Maria, dat was de gewoonste naam in die tijd. En Maria was verloofd met Jozef, ook al zo'n gewone naam. En twee hele gewone mensen in een heel gewoon stoffig stadje, Nazareth. Waar het bijna nieuws was als er een paard zijn hoef verloor. En meer gebeurde er eigenlijk niet. Nazareth, een gewoon stoffig stadje. En daar sprak engel Gabriel tot een heel gewoon meisje. Die verloofd was met een heel gewone man. Met een heel gewoon beroep, timmerman. Er waren zoveel timmermannen in die tijd. Er waren zoveel Nazareths in die tijd, zoveel dorpjes. En Maria en Nazareth, Maria en Jozef, ze leefden in Nazareth, waarschijnlijk niet eens in een huis, maar in die tijd leefden arme mensen in spelonken. Gewoner kon het niet. God kwam terecht in een stronkje. God vroeg aan Maria, wat heb je in je hand? Een staf. Nou, ze zal ze die gezegd hebben, maar het was gewoon. En daarom zegt Maria ook, toen ze hoorde dat er in haar een kind geboren zou worden, dat ze de naam Jezus moest geven, dan zegt Maria, hoe zal dit gebeuren? Lucas hoofdstuk 1. Hoe zal dit gebeuren? Hoe kan dit? En Mozes zal ook hebben gevraagd, hoe zal dit gebeuren? Hoe kan dit? Nou, dan gaan we weer verder bij Mozes. God zei tegen Mozes, Mozes, met die stok, met die staf wil ik buitengewone dingen gaan doen. En laten we even samen gaan oefenen. En God vraagt aan Mozes, gooi de staf op de grond en Mozes gooit de staf op de grond en de staf verandert in een slang. Waarom verandert de staf in een slang? Omdat God wil laten zien dat Mozes niet bang hoeft te zijn voor al de dingen die gaan volgen nadat Mozes dingen gaat doen met die staf. God wil tegen Mozes zeggen, joh, met die staf zal er van alles gaan gebeuren. Er zullen misschien dingen gaan gebeuren waar je misschien een beetje bang van wordt en dat wil ik je. We gaan gewoon nu even oefenen. Want God begint in het gewone. God begint in het gewone. En Mozes, hij oefent met de staf en hij gooit de staf op de grond en het eerste wonder gebeurt en er komt een slang uit de staf. En dan staat er, Mozes rende weg. Mozes deinsde achteruit. En wat had hij al eerder gedaan? Hij was eerder weggerend voor de Egyptenaar. En nu rende hij opnieuw weg. Slimme jongen, hij rende weg voor een slang, zou ik ook doen. Mozes rende weg, maar God zegt, Mozes, ren niet langer weg voor moeilijke omstandigheden. Zelfs niet wanneer die moeilijke omstandigheden voortkomen uit het wonder dat ik ga doen. En dan zegt hij, pak de slang bij zijn staart. Dat is het domste wat je kunt doen. Een slang moet je niet bij zijn staart pakken. Een slang moet je überhaupt niet vastpakken. Maar als je hem dan moet vastpakken, pak hem dan achter zijn kop, ja. G en ik zijn een keer in Texas geweest. En daar waren we op een. We ontmoetten allerlei mensen. En ook iemand die had een ranch. En die ranch die was zo groot. Dat hij had een golfkarretje om van de ene kant naar de andere kant te komen. En dan duurde dat ook nog een hele tijd. En hij zei, als je nou in dat golfkarretje zit. Of als je eruit stapt met name. Dan kunnen er slangen naar je toe komen. En als er een slang naar je toe komt. Doe dan één ding. Doe niet het meest voor de hand liggende, want het meest voor de hand liggende dat is dat je hem bij zijn staart pakt. Als je aan een kind vraagt om een slang vast te pakken, zal hij hem niet bij de kop pakken, want bij de kop daar zit zijn tong en in de tong daar zit gif. Dus vanuit het meest kinderlijke in je, vanuit het meest intuïtieve in je, zal je een slang nooit bij zijn kop vastpakken, want daar zit zijn tong. Je zal hem altijd vanuit de reflex bij zijn staart pakken. En wat gebeurt er als je hem bij zijn staart pakt? Dan slaat hij achterover en dan bijt hij je alsnog. Dus die man leerde ons vanuit zijn golfkarretje, pak een slang nooit bij zijn staart. Doe nooit het eerste dat in je opkomt. Ga nooit uit van je intuïtie. Denk 10 keer na en door na te denken kan je die slang bij zijn kop pakken. En het bijzondere is dat wanneer God met Mozes praat, dat God aan Mozes vraagt om precies het omgekeerde te doen. Pak die slang bij zijn staart. Alsof God wil zeggen, terwijl Mozes buigt zo naar die slang toe. Mozes, als je die slang vastpakt, denk dan alsjeblieft niet 10 keer na. Maar ga uit van het kinderlijke en het intuïtieve in je. Pak hem bij je staart. Wees als een kind. Doe gewoon wat het eerst in je opkomt. Denk niet na over de gevaren. Denk niet na over de gevolgen. Maar doe het eerst dat er in je opkomt. En Mozes, hij pakt die slang bij zijn staart. En tot zijn verrassing ziet hij dat de slang weer de gewone stok wordt. En ik denk dat het ook een les voor ons is vandaag. Zie, als ik deze microfoon op de grond leg, dan kunnen jullie maar achterin. Kunnen jullie me niet meer zo heel goed horen. Achterin kunnen jullie me zo heel goed horen. Dat komt omdat een microfoon is bedoeld om vast te pakken. Een microfoon is bedoeld om in te praten. En als je een microfoon neerlegt op de grond en je houdt hem niet op de goede manier vast, dan kan God door die microfoon geen woorden spreken. Dan zal je het moeten hebben van je eigen stemmen. God zegt tegen Mozes: Mozes, vanaf nu ga ik deze stok gebruiken als een microfoon. En ik ga met jou op weg en we gaan samen spreken. En leg die staf nooit neer, want hoe verder je die staf van je aflegt, hoe minder goed de mensen je zullen kunnen horen. Want ik wil spreken door jouw staf heen. Ik wil het wonder doen door het gewone dat je in je hand hebt. En wees niet bang voor de omstandigheden waar je in terecht kunt komen. Wees zelfs niet bang voor de wonderen die je door deze staf kunt doen. Of vandaag, wees niet bang voor de Heilige Geest wanneer hij door je heen gaat werken. Wees niet bang voor de dingen die je zult gaan zien wanneer wij onze handen leggen op mensen en wanneer de wonderen gaan gebeuren. Wees niet bang voor de gevolgen van wat ik ga doen wanneer ik land in het gewone van jouw leven. Doe maar gewoon, dan doet God vaak gek genoeg. Maar wees niet bang voor de gevolgen. Wees als een kind. Doe het meest voor de hand liggende. Doe het meest intuïtieve. Pak de slang bij zijn staart. En Mozes, hij pakt de slang en het wordt een stok. En vanuit hoofdstuk 4 belandt Mozes dan zomaar heel snel al in hoofdstuk 7. En Mozes, wanneer hij staat voor de Rode Zee, wat pakt hij dan? Zijn stok, zijn staf. En hij heft zijn staf boven de Rode Zee. En de Rode Zee splijt uiteen. En terwijl de bergen rondom zijn en het leger van Egypte achter hem, gebeurt daar dat grote wonder door de staf. En al eerder was het gebeurd, in hoofdstuk 7 is dat geloof ik ook, even allemaal uit mijn hoofd, maar ergens zo een beetje rond die contraien, dat God zei voordat het hart van de farao bewogen werd, Hef de stok boven de Nijl. En de Nijl veranderde in bloed door de stok, de staf van Mozes. En later ook weer hef de stok de staf opnieuw op. En de Nijl, daar kwamen kikkers uit tevoorschijn. En daarna hef de stok de staf boven het stof. En er kwamen kikkers uit het stof. En wonder op wonder gebeurde. En nadat ze door de Rode Zee waren gegaan, het volk had dorst. En God zegt, sla met de stok en de stok en er komt water uit de rots. En later dan zegt God, spreek tegen de rots. En dan is Mozes een beetje gewend geraakt aan die staf. En dan slaat hij, maar dat had hij niet moeten doen. Maar zo reist die stok, die staf, die reist met Mozes mee. En ik kan me voorstellen dat wanneer Mozes door het kamp van Israël liep en hij ging misschien vanuit zijn tentje naar de tabernakel toe, dan hadden de mensen niet alleen ontzag voor Mozes, maar ze hadden ook ontzag voor de staf. Want ze wisten, door die staf zijn grote dingen gedaan. En het is de staf waar het volk Israël achterna reisde. Ze gingen achter de staf aan. Want ze wisten, in het gewone doet God zijn buitengewone wonderen. En het is ook vandaag nog zo in jouw leven. En mijn vraag is, wat is de staf die God in je handen heeft gegeven? Misschien ben je heel goed in computeren. En misschien zitten in het computeren heel wat verloren jaren. En misschien zitten in het computeren heel wat verliesmomenten. Misschien zit in het computeren wel je eenvoud omdat je de administratie doet in een bedrijf en je denkt, Heere God, wat kunt u nou met mijn computer doen? En God wil de computer van de verloren jaren en de computer van het verlies en de computer van de eenvoud wil die gaan gebruiken voor zijn buitengewone dingen. Wanneer dat de staf is die God in je hand heeft gegeven. Misschien zit hier een tienermoeder en je bent door de tijd heen heb je gemerkt dat er zoveel tekorten waren in je leven. Wanneer je terugkijkt, dan merk je dat er verlies is in je leven. Dat er eenvoud is, dat er verloren jaren zijn. En dan zegt God tegen je, weet je, ik begin met het kleine beetje opvoeding dat er in jou zit en dat je weer mag doorgeven. En ik begin in het gewone. En als jij gewoon aan de slag gaat, dan ga ik vervolgens het buitengewone daaraan toevoegen. Wat heb je in je hand vandaag? Misschien is het je baan, misschien is het je werkeloosheid die je in je hand hebt. Wat heb je in je hand? Wat is het eenvoudige waarmee God vandaag kan beginnen? Als hij Jezus geboren liet worden in Maria, die eenvoudige vrouw, dat meisje van misschien maximaal 15, 16 jaar. Als God zijn reddende werk begon in het leven van zo'n jong meisje, dan kan hij vandaag ook in het leven van jou zijn reddende werk doen. Wat heb je in je hand? De 40 jaar die ik achter me heb, ik ben nog een jonge vent, maar dat zijn ook 40 jaar waarin ik verlies heb gezien, waarin ik verloren jaar heb gezien, waarin ik eenvoud heb gezien. Paulus zegt in Filippenzen hoofdstuk 4, ik weet wat het is om verlies te lijden, ik weet wat het is om winst te hebben, maar ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Er staat niet, God doet alle dingen door mij, nee, er staat, ik doe alle dingen door hem die mij kracht geeft. Paulus wist wat het betekende om met zijn staf van eenvoud en de staf van de verloren jaren en de staf van het verlies gewoon op pad te gaan. Want hij wist, ik kan alle dingen doen, zonder punt, maar met een komma, door hem die mij kracht geeft. Want ik heb mijn staf vast en wanneer mijn staf en ik samen op weg gaan, dan kan God door mij heen van alles gaan doen. Ik kan alle dingen doen door hem die mij kracht geeft. Wat heb jij in je hand? God begint vandaag in het gewone. En misschien heb je het afgelopen jaar opgekeken naar allerlei mensen die grote dingen deden hier in de gemeente. Misschien heb je hier gestaan bij de Wonderlijke Zondag en je zag Martin hier op het podium staan en je dacht, ja, God kan zulke mensen gebruiken. Misschien kreeg je vanochtend een kopje koffie uit de hand van iemand en je dacht, ja, dat zijn mensen die God kan gebruiken. Maar waarom zou God vandaag met mij aan de slag gaan? En dan is de boodschap, lieve man, lieve vrouw, lieve jongen, lieve meid, vanochtend. God begint in het gewone. En het wonder waar je naar verlangt, je hebt het al in je hand. Het wonder waar je naar verlangt, het is binnen handbereik. Want God begint niet bij het buitengewone en bij de uiterlijke schijn. Hij begint vandaag in Groningen heel gewoon. Nou, is dat een boodschap voor Groningers of niet? God begint gewoon. Maar alles wat hij vervolgens doet is buitengewoon. Want als je in hoofdstuk 4 vandaag in Loppersum je staf aan God geeft, dan kan het zijn dat hij je al heel snel brengt in hoofdstuk 7. En dat je merkt dat de staf opgeheven wordt. En dat de Rode Zee gespleten wordt. Dat de Nijl, dat de kikkers uit de voorschijn komen. Dat God wonderen doet, dat er bloed komt. Dat God wonderen doet en dat hij bevrijding gaat geven door het gewone heen. Laten we tot slot naar Exodus hoofdstuk 17 gaan. Nog één tekst. Exodus hoofdstuk 17, het komt ook op de beamer. Ik ben namelijk even benieuwd welk vers ik had opgegeven. Ja, vers 8. In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. En toen zei Mozes tegen Jozua. Staat het er ook nog niet? Ja, ja. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit en trek met hen ten strijde tegen Amalek. Ik zelf zal morgen op de top van de heuvel staan, zei Mozes dus. En wat had hij in zijn hand? Met in mijn hand de staf van God. Nou, Jozua doet dan wat Mozes van hem vraagt. En voor degenen die het verhaal kennen, Mozes had de staf van God opgeheven boven het strijdperk. En hij werd moe. En toen kwamen er twee sterke mannen kwamen om hem heen staan, terwijl Jozua streed in de vallei. En die sterke mannen die hielden de armen van Mozes omhoog, zodat hij de staf omhoog kon houden. En dan staat er in vers 13, zo versloeg Jozua daar beneden in het dal het leger van Amalek tot de laatste man. En de Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning vast in een oorkonde, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. En toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het, de Heere is mijn banier. Of je kunt ook vertalen, de Heere is mijn staf. Mozes wist aan het eind van zijn leven, toen hij het stokje zou gaan overdragen, de staf zou gaan overdragen aan zijn opvolger Jozua. De band mag trouwens alvast naar voren komen. Toen hij de stok ging overdragen, toen hij de staf ging overdragen, wist Mozes dat het allemaal begonnen was met een staf. Maar hij wist ook, die staf is niet zomaar de staf van Mozes. In Exodus 4 vers 20 lazen we al dat Mozes op pad ging met de staf van God. En opnieuw zegt hij hier, het is niet zomaar alleen de staf van Mozes. Het is niet zomaar alleen de staf van God. Maar vanaf nu is het, de Heere is mijn staf. De Heer is mijn staf. Wanneer wij het gewone dat we in onze handen hebben in Gods handen geven, dan zal Hij met dat gewone buitengewone dingen gaan doen, zodat het gewone, die computer, het stukje opvoeding dat in ons zit, dat wat God in ons heeft gelegd, die paar euro die je misschien hebt, of die overvloed aan geld die God aan je heeft gegeven, de rammelende auto of de prachtige auto, het maakt niet uit wat je geeft in Gods handen, maar wanneer wij dat wat wij gewoon zijn gaan vinden, geven aan een buitengewone God, dan zal Hij dingen door ons heen kunnen doen, waardoor wij zeggen, het is niet langer meer mijn rammelende auto, het is Gods rammelende auto. En vanaf later, dat je later aan het eind van je leven zult gaan zeggen, de Heere was mijn auto uiteindelijk. Het was niet mijn staf, het was de staf van God. De Heere was mijn staf. Het was niet mijn computer, het was Gods computer. De Heere was mijn computer, want Hij blies er doorheen. Het was Zijn geest die door mijn staf heen ging werken. En de staf van de verloren jaren, en de staf van het verlies, en al het gewone dat achter me ligt, daar stapte God in. En Hij werd geboren in het gewone. En uit het stronkje kwam uiteindelijk die prachtige boom voort. Met die schaduw en die vruchten en al dat mooie.